Okay. Ik tipte het aandeel in juli 21, omdat ik het een bedrijf vond wat de ideale belegging in tijden van oplopende inflatie. Want wat betekent oplopende inflatie? Nou ja, meer onzekerheid, meer beursbewegingen, grotere uitslagen, valuta's die ten opzichte van elkaar meer gaan bewegen.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag, donderdag 5 februari. Het aandeel CME combineert een aantrekkelijk dividendrendement met structurele dividendgroei en publiceerde afgelopen week zijn cijfers. En die waren ronduit fantastisch. Hoog tijd om over beleggen te praten, dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marius Kwee en naast mij zitten Menno van Hoven en Karel Merks. Je krijgt straks te horen waarom CME Group al jarenlang een van de favoriete aandelen is van beleggersbelangen. Maar eerst de terugblik op de afgelopen week. Karel, mag ik jou als eerste het woord geven?
Uiteraard, we moeten het hebben over de zilverprijs. Maar twee weken geleden zat ik ook met jullie in de podcast. En toen had ik de 12 redenen waarom ik denk dat de zilverprijs naar $100 per ounce zal gaan. Toen stonden we op $92 per ounce. En wat we de afgelopen twee weken hebben meegemaakt was werkelijk extreem. We gingen niet naar de 100. We schoten in één keer door naar de 121. Dus de zilverprijs spoot omhoog. En daarna kregen wij een historische crash. Dus in 48 uur gingen we van 121 weer helemaal terug naar $71. En een belangrijke oorzaak was de ingrepen van de CME. Daar gaan we straks ook even over praten, meer over het bedrijf zelf. Maar zij hebben onder andere de silver futures. En CME vond dat er te veel, nou, het zijn mijn eigen woorden hoor, cowboys aan het beleggen waren in de zilvermarkt. Want je kan $5 kan je meebrengen en dan kan je $95 van CME lenen. Dus een hefboom van 19 op de zilverprijs. Dus op het moment dat de zilverprijs dan stijgt, nou ja, dan krijg je 19 keer zo'n hoog rendement. Ja, in de afgelopen jaar is zilver met 100% omhoog gegaan. Dus moet je nagaan wat voor rendementen er mogelijk waren met zo'n hefboom. Alleen, dat is voor de echte cowboys niet genoeg. Want bij elke prijsstijging gaat je de waarde van je portefeuille omhoog. En kan je dus meer extra geld lenen om met een nog grotere hefboom in zilver te speculeren. En de enige reden als CME die hefboom verandert is wanneer het risico te hoog wordt. Dus op het moment dat de zilverprijs te hard, te volatiel stijgt. Dus de CME zei, je hoeft niet meer 5, 7. Uiteindelijk moesten ze $11 op $100 margin aanhouden. Maar ja, als je een cowboy bent en je hebt elke cent heb je belegd, nou ja, dan moet je verplicht verkopen omdat je die marge niet hebt. En dan zijn het de domino-steentjes die allemaal omvallen. En zo gingen we uiteindelijk helemaal terug naar $71. En ik zelf ben al heel erg lang enthousiast over zilver. Ik blijf ook nog steeds enthousiast over zilver, omdat dit zijn de cowboys. Heeft niks te maken met vragen en aanbod. Iedereen is geliquideerd. En nu kunnen we weer beginnen met een nieuwe stijging. En voor mijn beter gedetailleerd advies betreffende zilver wil ik graag verwijzen naar beleggersbelangen.nl, waar ik een veel uitgebreidere onderbouwing heb gegeven. En ook nog even heel
Zet snel in de show notes
de cijfers. Want uiteraard is het ook het cijfersseizoen. Ik was zelf afgelopen week het meest verbaasd over Alphabet. Daar ben ik ook aandeelhouder in. En zij gaan de CAPEX.
Die kwamen dus gisteren, hè, Karel, toch?
Ja, gisteren.
4 februari.
Ja. Ja, klopt. Gisteren woensdagavond kwamen ze de CAPEX. Wordt eventjes verdubbeld. Dus de 80, 90 miljard van afgelopen jaar gaan naar 185 miljard in datacenters. Het is werkelijk bizar. En toen werd dus in de analistencall gevraagd van, is AI een zeepbel? Jullie gaan zo belachelijk veel investeren. En Google zei, nee, het is geen zeepbel, want de vraag is er. En dan kijk je naar Google Cloud. Dat is afgelopen jaar met 48% gegroeid. En dat is bizar, want het is een miljardenbusiness. En vaak zie je dat hoe groter een miljardenbusiness wordt, hoe lager de procentuele groeicijfers. Maar ze hebben de afgelopen 5 jaar nog nooit een 48% groei year on year gehad met cloud. Dus AI is echt mega booming.
Ja. Menno, wat viel jou op de afgelopen week?
Ja, nee, eigenlijk gewoon de wat Karel aangeeft, de extreme uitslagen. Ik had vorige week, kom je af en toe wat tegen, denk je, ik heb podcasts, dus ik schrijf alvast wat op. Dus ik had Dekkers Outdoor opgeschreven, die waren plus 17% of 19% naar cijfers. Nou, ik denk, daar ga ik wat over vertellen. Maar ja, de dagen daarna, de ene plus 10, plus 15, min 10, min 15, min nog erger. Die vloog je om de oren, ook binnen de dividendportefeuille. Gisteren 2 meer dan 10% omhoog, maar ook eentje min dubbele cijfers in de min. Dus extreme uitschieters. En wat je wel vooral natuurlijk ziet naast het software waar we het een paar weken geleden over hadden en ook deels voor waarschuwden. Nou, dat is nog verder versneld de afgelopen weken. Natuurlijk door die AI threat waar toch steeds meer mensen met angst en beven naar kijken. Of het terecht is uiteindelijk, dat moet blijken. Maar het gaat hoe dan ook impact hebben op cijfers, marges en businessmodellen van al die softwarebedrijven. Dus heel veel van die aandelen zijn neerwaarts herwaardeerd. Wat deels wel terecht is, denk ik. Maar wat je ook dus ziet, en dat is vooral heel interessant, is dat hele andere sectoren het juist de laatste dagen weer heel goed doen. En dan die zo boring, slecht presterende consumer staples aandelen van de laatste jaren. Ja, die doen het juist de afgelopen dagen, weken heel goed. Volgens mij zei ik dat 2 weken geleden ook al. En bijvoorbeeld gisteren zo'n dag. Dan gaan de uitblinkers van de afgelopen jaren, waarvan ook heel veel in de dividendportefeuille zitten, die gaan gewoon hard omlaag. Maar daartegenover staan nog meer aandelen die gewoon een mooie winst van 2, 3, 4% laten zien. En die zitten dan vooral in de sectoren consumer staples. Ook industrials doen het heel goed. Veel industrials hebben het al heel goed gedaan, maar die lopen nog verder op. Hè? Bijvoorbeeld Parker Hennepin, topholding in dividendportefeuille, knalde weer naar een all-time high. Maar ook heel veel andere mooie voorbeelden. Dus wat ik hier eigenlijk mee probeer te zeggen, en wat we eigenlijk altijd adviseren, let op die spreiding. Mm-hmm. Zo belangrijk, vooral nu. De afgelopen jaren kon je vooral door die high-flying AI-related aandelen kon je enorme klappers maken. Hebben we ook gedaan. Maar daarnaast moet je ook altijd zitten in die aandelen die niet zo spectaculair zijn. Want die houden je nu op de been. Ja. En per saldo, de dividendportefeuille, kijk je naar de uitschieters van de afgelopen jaren. Ja, die klappen de laatste weken in elkaar.
Behalve maar, jou, Parker Hennepin.
Precies.
Ik ken je al bijna 20 jaar. En volgens mij heb je dan de helft van die tijd over Parker Hennepin. En weer all-time high in de afgelopen jaren was dat ook elke keer het geval.
Nee, zeker. En die blijft gewoon doorgaan. En in dat kader ook wel leuk. We publiceren volgende week, kijk ook even naar Monix, een omslagverhaal over de humanoid robotics, waar we 2 weken geleden in de podcast ook al kort over hadden.
Ja. En
inderdaad, die komt ook in dat verhaal voor. En dat zijn gewoon natuurlijk de pareltjes waar je zorgeloos voor lange termijn in kan zitten.
En je kan het vasthouden.
Zeker, zeker.
Weet je, wat ik bedoel, en vasthouden bedoel ik niet in beleggen, maar meer gewoon aanraken. Dus ik bedoel, als ik dan kijk ook bij mezelf van wat er kapot gaat en al de softwarebedrijven en de bedrijven die
en heel veel afgeleide aandelen klappen ook echt wel in de laatste dagen.
Ja.
Maar zien jullie los van spreiding en zien jullie die afstraffing van de softwareaandelen die jullie volgen als een koopkans? Of gaan er ook rode vlaggen bij jullie op dit moment?
Kijk, het oogt heel interessant, maar ik zou er voorzichtig mee zijn. Ik heb privé kijken, dan heb ik gelukkig heel weinig in die hoek zitten. Ja, dan kom je wel eens voorbij. Alle bekende grote namen die vorig jaar nog op een all-time high stonden. Ja, die staan gewoon nu 30, 40, soms wel 50, 60% lager. Ja. Neem ook een Wolters Kluwer. Vorig jaar februari stonden ze op all-time high. Bijna €200. En nu zakken ze onder 70. Ja, extreem. Totaal.
Je hebt bij mij, ik heb natuurlijk de Duolingo software. Ze stonden een jaar geleden op 541. Ja, nu is het 112. Ik bedoel, dit is zo extreem. En voor mij heb ik nu als regel, zolang het met de dubbele cijfers blijft groeien, year on year, blijf ik er belegger in. En is het puur gewoon angst. Dus bij de vorige kwartaalcijfers, die gewoon bijna 3 maanden geleden gepubliceerd werden, was het nog steeds 40% year on year groei. Dus ik kijk heel erg uit naar wat het management nu gaat zeggen. En op het moment dat het hard blijft groeien, ga ik er niet uit. Dat is voor mij echt de regel.
Ja. Maar jullie zien niet een bubbel die aan het barsten is.
Nou, dan zou die al op dit moment grotendeels gebarsten zijn. Ja. Dus het oogt zeker interessant.
Bij gebarsten bedoel ik voor mij echt altijd de winstcijfers stagneren. Ik bedoel, ja. En niet dat het bedrijf met 40% year on year blijft groeien. Nee. En de beurskoers helemaal kapot gaat. En je hebt bedrijven zoals Adobe, waarbij ik misschien kan begrijpen dat AI beter is in het bewerken van een foto. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Wolters Kluwer, die ook medicijninformatie heeft voor artsen, dat lijkt me minder disruptable dan een fotootje bewerken.
Klopt, klopt. Maar ik denk toch dat de echte uiteindelijke impact van het hele AI gebeuren, dat je dat pas over 3, 4, 5,
dat is misschien nog wel lang. Ja.
Dus ja, en daar wordt nu alvast op geanticipeerd. En dat snap ik ook wel, want het is gewoon heel veel onzekerheid. En ja, AI staat misschien ook nog maar in de kinderschoenen, hè, van wat er allemaal mogelijk is, zeker qua software, et cetera. Dus dat wordt allemaal nog veel beter. Dus in die zin moet je denk ik ook wel een beetje vrezen. Ja, hoe ik er zelf naar kijk, als je er wat mee wilt doen, waarderingen, dividend zijn echt flink afgekomen, dividendrendementen zijn flink hoger. Dus ja, ik zou dan gaan voor die dividendgroeiers, maar ook dan zou ik er voorzichtig in gaan en het liefst dan kiezen voor een bedrijf wat niet alleen software doet, maar ook iets anders erbij. Dus het is gewoon onzeker, maar ja, dat heb je natuurlijk periodiek, dat iets wat gewoon goud is, dat ineens toch minder goede business kan worden.
Er zijn ook meerdere manieren om te profiteren. Want ik bedoel, ik zeg het elke keer, of we nou over die robots gaan hebben of over AI. Ze hebben allemaal energie nodig. Dus ik bedoel, het maakt niet uit wie de winnaar is. Er gaat sowieso energie in de toekomstige trend. Kijk, en ik geloof heel erg in Micron, omdat ze chips maken voor datacenters. Het maakt niet uit van wie die datacenters zijn, als die chips maar erin zitten. Dus gewoon zoals Menno al begon, het is heel belangrijk om een gespreide portefeuille te hebben, dat je dit gewoon overleeft. Als je al je geld in Duolingo had gezet, nou ja, dan was ik van een brug gesprongen.
Spreiding, mensen.
Ja. En in dat kader ook wel leuk. En dat is mijn laatste puntje gelijk hoor, Marnix.
Nee, ga gerust door.
Wat ik voorbij zag komen. Walmart, ja, dat verbaast me. Ene kant wel, andere kant niet. Maar dat is meer omdat ik het niet op de voet volg. Dat was uit mijn hoofd de eerste non-tech company die de market cap grens, de magische grens van 1 trillion, dus 1000 miljard
1 biljoen.
Dollars, doorbrak uit mijn hoofd vorige week. Ja, en dat is wel heel bijzonder, want dit is wel zo'n aandeel wat we natuurlijk al heel lang volgen. Ik heb het zelf, het zat vanaf dag 1 in een dividendportefeuille zelfs. Ik heb ze op een gegeven moment uitgegooid omdat ze dividend heel klein beetje per jaar verhoogden. Maar dat was echt nog in zo'n fase dat bedrijven investeerden in groei. En ja, als je op een gegeven moment klaar bent met investeren, ja, dan heb je heel veel cashflow over. En dat doen ze nu al een paar jaar naar het dividend. En dan zie je dividendgroei, beurskoers, hand in hand. All-time high voor deze jongens. Dus ja, dat en ook weer in het kader van spreiding. Ja, een heel boring aandeel, retail, supermarkten. Maar goed, daar kun je ook geld mee verdienen. Alleen, het komt niet, het gaat niet zo snel als met al die high flyers waar iedereen het over heeft. Dus,
Nou, afgelopen week ook de cijfers van CME Group, Karel.
Klopt.
Daar wil jij graag
ja, zeker. Mag ik ook nog wat vertellen wat ik voor het blad heb geschreven?
Oh, dat is ook wel leuk. Ja, dat is ooit een beetje in onbruik geraakt, die gewoonte.
Ja, klopt. Maar de reden, ik bedoel, ik heb echt heel veel leuke artikelen afgelopen weken geschreven. Ik heb onder andere een 4-pagina verhaal geschreven over mijn favoriete aandelen om te profiteren van het beleggen in de ruimte.
Ja.
Dus dat is gewoon de next frontier wat we daar allemaal in gaan doen.
Ja, het is bizar. Dat is een compleet nieuwe economie zoals jij het schetst.
Ja, klopt, klopt. En alles van satellieten wat al iets ouder is, tot en met een bedrijf wat naar de maan probeert te komen om communicatie aan te leggen tussen de maan en de aarde. Voor op het moment dat we steeds meer op de maan gaan doen in de toekomst. Dat is hartstikke gaaf. Dus ik ga geen namen noemen. Lees dat verhaal staat uiteraard in de show notes. Het was een investor day van Hecla, dus ook een 2-pagina verhaal gewijd aan het mijnbouwbedrijf, van waarom je dat eigenlijk zou moeten hebben en het een fantastisch aandeel is. We hadden ook een nominatie van een nieuwe FED-voorzitter. Mm-hmm. Dus daar heb ik onder andere de beurs en economie over geschreven. En natuurlijk Schneider Electric een tip terugblik over hoe het met de datacenters gaat. Dus lees de beleggersbelangen weer genoeg leuke artikelen afgelopen week.
Ja, want daar ook wat dividendaandelen van Menno die naar voren kwamen. We hadden bijvoorbeeld Roper, denk ik, afgelopen week.
Roper gedaan, Amphenol, Lam Research. Ja, het zijn wel echt de populaire namen die echt klappen hebben gekregen de laatste dagen. Maar daarvoor, en dat zeg ik altijd, en dat is nu ook wel gebeurd, buy the dips. Dus als je luistert, gratis tips hier, toch? En ik heb natuurlijk dat verhaal over die humanoid robots.
Dat komt nog.
Ja, die hebben we afgerond. Dus dat verschijnt volgende week
dan. Dat is ook een heel interessante, prikkelende sector. Ja,
en daar zitten echt alleen maar fantastische aandelen in. Dat is niet omdat ik het heb geschreven. Nee. Maar dat meen ik echt. Dus, dat
vind ik ook. Ja. Voor kennis. Dan nu naar CME Group.
Ja, hartstikke goed. Okay. Ik tip een aandeel in juli 21. Omdat ik het een bedrijf vond wat, ik noemde de titel letterlijk de ideale belegging in tijden van oplopende inflatie. Want wat betekent oplopende inflatie? Nou ja, meer onzekerheid, meer beursbewegingen, grotere uitslagen, valuta's die ten opzichte van elkaar meer gaan bewegen. En CME heeft de producten om in die producten te handelen. Dus je verdient er eigenlijk wel behoorlijk wat geld mee. Weet je, het grappige is, sinds die tip 4,5 jaar geleden staan we nu 70% hoger. Maar het aandeel is nu goedkoper gewaardeerd dan 4,5 jaar geleden. Maar toen ik het tipte, had het een vrije kastroom yield rendement van 2,5%. En inmiddels ligt dat rond 4,1-4,2%. Wat betekent dus dat je veel meer vrije kastroom ten opzichte van de beurswaarde krijgt dan eerst. Kijk, en de reden is dat analisten en beleggers denken dat het weer wat rustiger in de wereld gaat worden met minder grote uitslagen. Dus die waardering is nooit meer opgelopen naar de hoogtijdagen. En ik denk dat die waardering weer teruggaat. Dus dat er meer dan 70% rendement te maken valt dan dat we de afgelopen 4,5 jaar hebben gekregen. En daardoor heb ik 6 redenen waarom ik nog altijd aandeelhouder ben van CME en waarom wij bij beleggersbelangen ook nog altijd een koopadvies hebben op CME.
Nou, gaan ze langs, zou ik zeggen.
Helemaal top. Reden nummer 1. CME draait opnieuw record omzet en een record winst. Weet je. En Menno zei het al, gisteren woensdag kwamen ze met cijfers en ze draaien nog steeds op volle kracht. Weet je, de wereld is duidelijk veranderd. Meer volatiliteit, meer renteonzekerheid en meer geopolitieke risico's. En hoe ik ook naar de wereld kijk, ik denk dat de volatiliteit blijft. Want ik bedoel, stel dat Trump zich netjes aan de regels wil houden en in 2028 niet meer in het Witte Huis zit. Nou ja, dan krijgen we onze grote vriend J.D. Vance. Dan wordt het ook niet echt heel erg gezelliger op in de wereld. Ja. En als je dan kijkt naar de peilingen, ik bedoel, er staat geen, tussen aanhalingstekens, normaal mens bij de kanshebbers. Dat jij zelf er compleet naast zit. En de wereld wordt de komende kwartalen wel veel gezelliger op. De wereld gaat vooruit. Dan hebben we nog altijd een schuldenprobleem in de wereld. Dat vooral de Amerikaanse schulden, maar ook de Franse schulden lopen echt heel hard op. En hoe meer schulden, hoe minder ruimte je hebt om dingen te doen. Dus die volatiliteit die blijft. Dus ik denk ook nog dat CME nog jaren en jaren recordwinsten kan laten zien. En dat betekent dus een hogere waardering. En niet zo laag als die 2,5, dat is 4,1 wat het was. En we gaan naar 2,5, dus kwestie van tijd.
Mm-hmm.
Puntje 2. Het model is extreem schaalbaar en genereert enorme kaststromen. Het mooie is, CME hoeft geen fabrieken te bouwen, geen overnames te doen om te groeien. De infrastructuur ligt er, de technologie ligt er, de klering ligt er. En ze kunnen gewoon veel grotere handelsvolumes aan zonder dan dat je moet investeren. En dat betekent dus elk jaar een grotere vrije kaststroom. En het bedrijf zegt van ja, dit is puntje 3, die vrije kaststroom, daar hebben we helemaal niks aan. Dus die gaan wij uitkeren aan de aandeelhouder. Dat gebeurt al 14 jaar op rij met een steeds hoger wordend dividend. En als ze een heel goed jaar hebben, wat de afgelopen 5 jaar elke keer het geval is, dan krijg je aan het eind van het jaar krijg je een superdividend. Dus de cash die ze dan niet nodig hebt, die krijg je dan als aandeelhouder gewoon uitgekeerd als een superdividend. Weet je, en soms is dat evenveel of zelfs meer dan het standaard dividend. Waardoor het afgelopen 5 jaar niet alleen een dividendgroeier is geweest, maar ook een hoog dividendaandeel waar het totale dividendrendement richting de 4-5 procent oploopt. En ze doen eigenlijk niet aan het inkopen van eigen aandelen. Dat hebben ze nu wel voor het eerst geïntroduceerd. En ze zeggen van wij kopen alleen eigen aandelen in op het moment dat wij vinden dat de beurskoers te laag is. Kijk, ik heb het eigenlijk alleen bij Warren Buffett gehoord. Die zegt van ja, onze beurskoers is laag en daarom gaan wij inkopen van eigen aandelen. De meeste dividendaandelen hebben een standaard dividend. En op het moment dat er dan overtollige cash is, wordt er weer wat extra aandelen ingekocht. Weet je. En Buffett en CME zijn eigenlijk de enige voorbeelden die echt eigen aandelen inkopen op het moment dat de waardering te laag is. En mijn vraag aan Menno is, heb ik iets gemist? Of zijn er ook in jouw sector bedrijven die zeggen van, hey, onze aandelenkoers is laag gewaardeerd, nu gaan we extra inkopen en we gebruiken het niet als flexibele schil?
Nee, er zijn zeker wel meer die extra gas geven.
Of, maar ook zeggen.
Ja, nee, okay. dat misschien niet direct, maar dat zie je natuurlijk wel. Die hebben gewoon altijd zo'n multibillion programma uitstaan. En daar wordt er wel extra van. Microsoft heeft het ook jaren gedaan toen de koers laag was. En ja, bij die all-time highs deden ze wat minder. Dus dat zie je wel vaker.
Oké. Ja, misschien ben
maar
ik
je
dan
moet wel de ruimte hebben natuurlijk. Hè? Dus,
ja, klopt. Misschien wordt het dan minder expliciet gezegd. Weet je, ik bedoel, ik heb echt dat Buffett eerst en nu zie je me heel expliciet zeggen, mijn aandelenkoers is te laag, dus we gaan.
Nou, ik weet wel een voorbeeld. Het bedrijf is inmiddels niet meer beursgenoteerd. Dat was vroeger Jarden, was een heel mooi aandeel. Maar die betaalde een dividend en die deed het zelfs zo. Die op een gegeven moment zeiden, en die beurskoers deed ook niet goed. Die hebben op een gegeven moment gewoon gezegd, en dat had ik nog nooit meegemaakt, van we schrappen het dividend en we gaan gewoon volle bakken aandelen inkopen. Dat kan ook, maar dat is een ander extreem. Maar wat ik bij CME dan wel afvraag, nu ze dus blijkbaar buybacks gaan doen, denk je dan dat dat impact heeft op sowieso überhaupt het speciaal dividend? En ik kan me voorstellen dat er dan ook minder overblijft voor een dusdanig substantieel speciaal dividend als de afgelopen jaren. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Hè? Want je
ja,
hebt maar
klopt. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Ze hebben gezegd, in de eerste kwartaal gaan wij een aankondiging doen. Dus voor maart horen we dat. Ik vind het zelf heel bijzonder dat ze het niet bij de bedrijfscijfers hebben gedaan. Ik begon mijn verhaal natuurlijk van dat het mij opvalt dat CME de afgelopen 5 jaar een flink lagere waardering heeft gekregen. Maar ik bedoel, als ik dat ziet CME uiteraard ook. Dus het kan inderdaad zo zijn dat ze dan een minder speciaal dividend uitkeren en meer eigen aandelen inkopen. Ik, persoonlijk heb ik, zou ik dat niet erg vinden, omdat natuurlijk de dividenden worden belast met belasting en het is minder bij het inkopen van eigen aandelen. Dus ik zou het heel echt niet erg vinden als zo'n CEO zegt laag gewaardeerd, we gaan meer eigen aandelen inkopen, hoog gewaardeerd, we geven meer cash. Maar dat moet ook afkomende kwartaal.
Nou, dat is natuurlijk de ideale situatie. Ja. Als jij een koers hebt die onder druk staat, ja, dan kun je misschien inderdaad beter eigen aandelen
inkopen. Ja, klopt. Alleen de meeste bedrijven, als je gewoon kijkt naar alles op een hoop gegooid, gebeurt dat niet. Want je hebt ook bij S&P zo'n staartje met buybacks en dividenden. En je ziet het op het moment dat er een crash is, dat dan er minder eigen aandelen worden ingekocht. Met als reden, ze willen hun track record van dividendverhogingen in stand houden.
Je zou liever zien dat ze dat wel zouden doen.
Ja, maar dan gaat wel je track record weg van misschien 50 jaar.
Dat is zo heilig dat je daar niet aan.
Maar het grootste probleem is denk ik vooral op het moment dat je een lage koers hebt, dan is er vaak heel veel onzekerheid in de markt. En ja, noem een corona of whatever. Ja, en dan durven ze het niet. Of dan uit voorzichtigheid doen ze het gewoon niet. Terwijl ja, als het goed gaat op de beurs, dan moeten ze iets met die cash en dan kopen ze maar eigen aandelen in. Ja. Dus dat speelt natuurlijk ook, maar echt heel structureel met een dusdanig beleid. Dat zie je niet heel veel.
Maar dit was wel pas je derde koopargument voor CME.
Zeker.
Dus misschien moet je naar de
nummer 4, heel goed, maar ik is in het kader van de tijd. Liquiditeit trekt liquiditeit aan en daardoor hebben ze eigenlijk een marktpositie die niet aantastbaar is. Want nieuwe concurrenten krijgen geen voet aan de grond, omdat iedereen handelt waar de liquiditeit zit. En voor grote partijen is het simpelweg te risicovol om elders te gaan handelen. En het zorgt ervoor dat CME alleen maar dominanter wordt. We hadden het er net al eventjes over. Afgelopen week zagen we hoe snel de wereld kon veranderen. De nieuwe juridische tool van Anthropic zorgt ervoor dat software aandelen hard onderuit gingen. En dat laat ook zien hoe kwetsbaar veel softwarebedrijven zijn. Alleen een nieuwe AI-tool zal voor CME is dat geen risico, want ze hebben een infrastructuur mode waar iedereen op wil zitten. Dus je gaat niet, als iemand een betere tool heeft, weg van de liquiditeit. Want als jij een paar miljard van een, ik noem maar wat, van een family office wil hedgen op de rentemarkt, ja, dan moet er wel liquiditeit zijn natuurlijk. Weet je, en daarnaast zie je dat puntje 5, niet alleen traders gebruik maken van CME, maar ook steeds meer bedrijven, asset managers, internationale partijen. En daardoor worden ze steeds minder afhankelijk van één klant. En wat ik wel fijn vind, is dat ze volumes buiten de Verenigde Staten al jaren groeien in de dubbele cijfers. Dus steeds meer niet-Amerikanen willen het renterisico afdekken op de Amerikaanse beurs en niet ergens anders. Dus we hebben echt een wereldwijde grote groei. Kijk, en nummer 6, het is ook nog zoveel potentie voor toekomstige groei zit erin. Denk bijvoorbeeld aan de prediction market. Die zijn nu echt heel snel aan het groeien. Dus inflatiecijfer hoger of lager dan 3%. Zet maar in, het weer volgende maand kouder of warmer dan 20 graden. Zet maar in. En dat trekt bijvoorbeeld energiebedrijven aan die zich kunnen indekken tegen extreem weer. Maar ook particuliere beleggers die steeds meer aan het speculeren zijn. Of het weer warmer of kouder is dan vorige week. Het klinkt heel bizar, maar
Dat bedoel je gewoon als weddenschap.
Als weddenschap, gok, ja, klopt. Klok, weet je. En ja, je hebt nu dat Polymarket is de wereldmarktleider in gokken wereldwijd. En die groeit echt als kool. Dus iedereen kijkt daarvoor wat de prediction markets aan het zeggen zijn. En CME wil daar ook een hap van.
En volgens mij is dat iets waar je binnenkort meer over gaat schrijven.
Oh ja, zeker. Ik ben ook bezig met ik heb zelf een accountje genomen op Polymarket. Ja. Ben nu aan het inzetten op verschillende predictions, kijken hoe dat werkt. En dan komt er ook een omslagverhaal aan van hoe de belegger ook met dit soort markten geld kan verdienen en wat een interessante strategie is. Weet je? En als laatste puntje, weet je, als je CME vergelijkt met concurrenten, met andere beurs, infrastructuurbedrijven, dan valt vooral op van dat ze relatief weinig geld verdienen met marktdata. Ongeveer 10% komt uit het verkopen van real-time prijzen en handelsdata voor banken, brokers en hedge funds. Hè. Het grappige is, omdat zoveel van hun omzet uit handelsgedreven activiteiten volgt, heb je dus de meeste hefboom op geopolitieke en renteonzekerheid in de wereld. Dus vandaar kopen is het advies. Ik heb ze zelf ook. En het is gewoon een winnaar op de lange termijn.
Oké. Nou, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. In de volgende aflevering maken we een rondje langs de velden wat betreft de eerste dividendbetalingen in Europa. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.